Goedemorgen, goedemiddag en goedenavond. En welkom bij Agency Live, de pittige reeks over het reilen en zeilen binnen agencies en creatieve en digitale bureaus. Dit is inmiddels al het vijfde seizoen. Het heet Scaling an Agency. Vijf seizoenen, dat is heel wat content. Als dit de vroege jaren 2000 waren, dan paste dat allemaal niet meer op een dvd'tje. Dan was het een heuse boxset. Dus lieve kijker en luisteraar, als je voor het eerst instemt, ga gerust naar agencylive.be of agencylive.nl. Excuseer. En daar vind je van alles, blogs, e-books, video's, podcasts, over business development en sales, over money matters, over people and projects, over mergers and acquisitions en dergelijke meer. Dus een heel oerwoud aan content voor jou om te ontdekken. Dit seizoen heet Scaling an Agency, dus alles wat te maken heeft met groei. Laat ik eerst mezelf voorstellen. Ik ben Robin van Teamleader. Van mij raak je dit seizoen niet af. Maar wie er dit keer niet bij is, de grote afwezige, dat is Louise van Com & Co. Want zij is op dit moment een klein mensje op de wereld aan het zetten. Dus van iedereen uit de studio en in de regiekamer, Louise, doe dat goed, succes. En wanneer het kind er eindelijk is, dan neemt ze het gewoon mee naar de studio, natuurlijk. Tenzij ze het kind niet Robin heeft genoemd, want dan zwaait er wat. Maar dat begrijpen jullie natuurlijk ook. Seizoen 5, Scaling an Agency, gaat over groei. En meer bepaald gaat deze aflevering over hoe dat positionering zowel je groei als je interne cultuur gaat bepalen. En daarvoor heb ik niemand minder uitgenodigd dan Fleur van Zandbeek van Zandbeek Content Marketing Agency en Hannes van der Velde, Chief Product Officer bij de digitale productstudio In The Pocket. Welkom allebei.
Dankjewel.
Hallo.
Hallo.
Hebben jullie het goed gevonden?
Absoluut.
Ja, absoluut.
Oh, kijk eens.
Klinkt in koor.
Jullie antwoorden al unisoon, dat is mooi.
Dat wordt beloofd wat.
Ja, misschien kan er hier straks nog een mooi partnership uit de bus vallen.
Wie weet.
Ja, Hannes, jij komt gewoon zelf uit Gent, vermoed ik.
Ik kom zelf uit Gent, inderdaad.
Ja, ben je naar hier gefietst?
Nee. Ik ben met de wagen gekomen, sorry daarvoor.
Met de bedrijfswagen, voor zo'n korte afstand.
Ja, maar ik woon in Brugge, dus...
Oké, in dat geval gaan we jou niet te veel shamen, Hannes.
Brugge-Gent
is nog een behoorlijke fietstocht. Bij Fleur, jij hebt het zeker wel met de wagen gedaan.
Het zou verrassend zijn als ik wel met de fiets was gekomen.
Ja, dan had je vroeg moeten vertrekken vanuit Eindhoven.
Ik zou er eigenlijk voor pleiten. Maar inderdaad, ik ben met de wagen de auto gekomen.
Oké. Ik met de fiets, en daar gaan we nu nog drie kwartier over doorbomen. Nee, we gaan het hebben over groeien. Meer bepaald als opwarmertje, jullie groeiverhaal. Groei is het thema van deze podcast. Dus ik ben heel benieuwd naar jullie groeiverhaal. Dat is een vast nummertje dat we gaan doen. Dus als jullie alle twee nu een keer jullie groeiverhaal zouden kunnen schetsen, kort met de belangrijkste fasen gehighlight. Hannes, jij mag eerst.
Ja, het verhaal van In The Pocket start in 2010, toen onze drie mede-oprichters In The Pocket hebben opgericht als een mobile agency, specifiek focus op mobiele apps en mobiele websites. Nu zijn we dus 13 jaar verder en zijn we van 3 gegroeid naar 200. En in die 13 jaar is natuurlijk heel veel gebeurd, dus ik ga het een beetje schetsmatig proberen doen. Ik denk dat er drie grote componenten zijn geweest aan onze groei. En dat is enerzijds de groei in aantal mensen natuurlijk, van 3 naar 200 heeft een enorme impact op de groei. Tweede is de positionering. We zijn geëvolueerd van mobile agency naar digital product studio vandaag. Een stukje een verbreding van onze offering, wel nog met een heel specifieke focus op digitale producten en softwareontwikkeling. En de derde component is locatie. We zijn 13 jaar geleden opgestart in Gent. Vandaag hebben we 4 kantoren, waarvan 3 in België. Gent, Leuven, Antwerpen en sinds vorige maand eentje in Nederland, in Amsterdam. En dat zijn zowat de grote etappes in ons groeiverhaal tot nu toe.
Oké, dankjewel. En jij, Fleur?
In ons geval begon het bijna 30 jaar geleden met de man, mijn vader, die Willem van Zandbeek heette, en het snode plan opvatte om zichzelf eigenlijk uit te kopen. Dus hij was onderdeel van een bureauconstellatie, zelfs ook een internationale bureauconstellatie. En hij was eigenlijk heel goed bezig op het vlak van PR en corporate communicatie. Alleen hij bracht eigenlijk alles wat hij goed deed naar allerlei bazen en dacht, dat ga ik voor mezelf doen. Dus zijn ondernemerschap was groter dan hij misschien wel dacht. Hij kocht zichzelf uit, begon met 5 mensen. 1995 was dit, dus 1995. dat bedrijf is eigenlijk vervolgens in een kleine 10 jaar tijd uitgegroeid naar 150 mensen. Toen ben ik en ook mijn broer destijds zijn eigenlijk rond die tijd in het bedrijf gekomen. En toen ging eigenlijk alles crescendo, crescendo, crescendo. Alleen vervolgens, in de 5 jaren daarna kwamen we wel in een hele spannende periode. Want daar waar wij profiteerden tot dan toe van eigenlijk een brede, integrale opstelling. Werd dat ook een beetje onze valkuil. Dus die brede opstelling bleek eigenlijk in de steeds meer digitaliserende markt. En ook specialiserende markt te generiek. Toen hebben we onszelf geherpositioneerd en echt kleurbekend. Toen hebben we gezegd, we gaan veel meer een deel van de markt pakken. En in ons geval was dat content marketing, toen een niche. Daar hebben we ook best een relatief groot risico meegenomen, omdat dat toen ook qua budgetten nog helemaal niet zo groot was. Maar we hebben dat aangedurfd en daar zijn we heel blij dat we onszelf hebben beloond met die hele scherpe keuze in feite. En vanaf daar zijn we eigenlijk ons bedrijf weer helemaal opnieuw gaan laten bloeien. Want een ding wat ik niet heb verteld is dat we in die periode daarvoor ons bedrijf echt terug hebben gesnoeid. Omdat we simpelweg te veel generalisten hadden. We hadden eigenlijk gewoon te weinig mensen die echt toegevoegde waarde konden leveren op hele specifieke vraagstukken van klanten. Dus we hebben dat helemaal teruggesnoeid en vervolgens zijn we rondom content marketing allemaal nieuwe specialismen gaan ontplooien. Dat heeft ons geen windeieren gelegd en heeft geresulteerd in de plek waar we nu staan. Dat is de positie van de full story for your brand. Met de full family doen we dat. Eigenlijk hebben we daarbij onze familiegeschiedenis heel erg omarmd en gebruikt om juist een hele unieke positie te vinden in de markt.
Oké. Dus een verbreding van het aanbod bij de Pocket. Eerder een verscherping. Snoeien om te groeien, zo noemde je het zelf, bij Zandbeek. Jullie halen dus allebei jullie positionering aan, die jullie allebei hebben gewijzigd of verscherpt, wat mij natuurlijk naadloos brengt bij mijn volgende vraag. Wat was de precieze trigger en het voordeel voor jullie om die respectievelijke verbreding en verscherping in te slaan? Hannes, heb jij zo'n aha-moment dat je je herinnert?
Niet één aha-moment, maar, en dat is misschien het voordeel van de achteraf-analyse natuurlijk, zie je dat wel ontstaan waarom we dat gedaan hebben. Hè? In de Pocket is in 2010 opgestart als mobile agency. Met de focus op mobile, maar binnen mobile eigenlijk alles. Dat was echt het begin van die mobiele jaren.
Zoals het begin van de content marketing of redelijk. Je bouwde een appje en daarmee was je al speciaal.
Ja, een app, mobiele website, mobiele marketingcampagnes. Eigenlijk alles wat op die smartphone kon of ging, deden we met in de Pocket. Maar dan zag je, denk ik, vanaf 2014, 2015 ook dat mobile generiek werd, dat het ook breed geadopteerd werd door de bestaande bureaus, reclamebureaus, marketingbureaus, digitale webbureaus. En dat wij daar ook wel een keuze in te maken hadden, wat doen we met die smartphone? En zijn we eigenlijk die smartphone gaan beginnen zien als je kan daar twee zaken op gaan doen. Je kan daarmee gaan communiceren, of je kan dat als een marketinginstrument gaan gebruiken als bedrijf, of je kan daar software op ontwikkelen, digitale producten, kanalen, touchpoints. En wij voelden toen al een pak meer affiniteit met dat productverhaal, met dat softwareverhaal. Dus zijn we die weg ingeslaan? Is dat een bewuste keuze die we genomen hebben? Ik denk dat dat een eerste stap was, 2014. Dus afstand nemen van het hele marketing-communicatieverhaal, omdat je daar eigenlijk een hele set aan andere skills rond uit te bouwen hebt.
Tak van sport, zeker.
Die wij niet hadden. Waarvan wij ook dachten van, het is voor ons heel moeilijk om dat nu in dat competitief landschap nog te gaan uitbouwen of die inhaalbeweging eigenlijk te maken. Want je had daar en hebt daar de marketing en de andere digitale communicatiebureaus die daar al een heel sterke positionering in hadden. Dus we zijn heel bewust die weg ingeslagen. En dan redelijk simultaan, maar in de jaren daarna, denk 2015, 2016, begon je ook wel te zien, want als wij hier willen blijven groeien en onze positionering willen blijven versterken, dan zijn het niet alleen die applicaties. Als het gaat over digitale producten, digitale touchpoints die je als bedrijf uitbouwt, dan is die smartphone daar maar één van. En als dat evenzeer naast je website of je architectuur, je cloud-omgeving. En meer recent zijn daar dan kanalen als augmented virtual reality bijgekomen, machine learning. En is dat de verbreding die we daar gekozen hebben van Mobile Agency naar Digital Product Studio? Focus op software en producten, maar wel breder dan enkel mobile en daar wel het volledige digitale spectrum proberen afdekken.
Ja, dus eigenlijk om relevant te blijven op de markt.
Relevantie te behouden, ook op lange termijn, zeer zeker. Om groeimogelijkheden te creëren, omdat we toen ook wel al zagen dat we op mobile niet gingen, of enkel mobile niet gingen kunnen blijven groeien zoals we ambieerden.
Ja. Bij jou, Fleur, waarom zijn jullie exact overgestapt van die groepsstructuur met die deelspecialismen naar wat je nu aan het doen bent?
Ja, even heel plat gezegd was dat ook gewoon echt bittere noodzaak. Hè? In de zin dat ja, kijk, wij bestonden natuurlijk al, dus dan heb je een soort legacy. En als je dan wil voortbestaan, dan moet je keuzes maken. Dus principieel het belang van echt durven kiezen, dat is gewoon één. Maar ik denk twee, dat het ook wel heel erg ging over, kijk, jij noemde net affiniteit. En ik denk dat echt een heel belangrijk woord is in feite. Is dat waar wij eerder, en hoe mijn vader dat bedrijf ook heeft gebouwd, is, ja, mijn vader was in die zin misschien ook een beetje wat meer een cowboy, zeg maar. Die pakte van alles aan en die wist dat ook nog heel handig, zeg maar, naar zijn eigen hand te zetten. Maar die plooide zich wel heel erg naar de klant. En was minder bezig met, wat is nu echt onze positie? En wat betekent dat voor onze rol? En wat betekent dat voor onze dienstverlening? En ja, ik denk dat wij, zeg maar, als ik en mijn broer destijds zaten in dat bedrijf, ja, dat wij ook wel veel meer bezig waren met, waar worden wij nou echt vrolijk van, zeg maar, voor welke type klanten willen we nu heel erg graag werken. Zodat je ook met veel meer plezier en hart en ziel kunt werken aan, nou ja, aan de dingen die je de hele dag doet. Dus daar zat, denk ik, het raakte ook, het zat zeg maar een hele rationele harde kant aan, maar er zat ook wel heel nadrukkelijk de kant van persoonlijke drijfveer, zat er ook heel nadrukkelijk aan vast. Ja.
Zijn de Van Zandbeeks dan van nature verhalenvertellers dat jullie voor die contentspecialisatie hebben gekozen?
Ja, verhalenvertellers. Nou, zeker, want verhalen vertellen is uiteindelijk, nou ja, natuurlijk iets wat we als mensen, wat een heel natuurlijk iets is, hè, wat hoort bij ons, maar wat ook hoort bij merken. En ik denk uiteindelijk wat ons echt drijft is om merken te helpen zichzelf verder te ontplooien in hun markt. Dus om voor die merken een positie te vinden waar zij vervolgens hun groei op kunnen maken. Dat is wat wij echt leuk vinden. En dan ook wel echt vanuit een, sowieso vanuit een business perspectief. Hè. Dus wij vinden het belangrijk dat wat wij bedenken er niet alleen maar heel doordacht uitziet en goed, hè, goed en doordacht uitziet. Maar het moet ook daadwerkelijk iets opleveren, zeg maar. Dus het is niet alleen maar de visuele kant van branding en positionering, maar echt heel strategisch kijken naar hoe je een bedrijf kunt helpen om een natuurlijke plek te vinden. En dat draait voor die klanten ook voortdurend om keuzes maken. En dat is kennelijk ingewikkeld, want wij kunnen daar iedere dag heel veel klanten mee bedienen. Maar dat is een heel ingewikkeld proces uiteindelijk.
Het is makkelijk om niet te kiezen, hè?
Het is makkelijker om niet te kiezen. Alleen uiteindelijk word je daar toch voor gestraft als je het niet doet. Dus daar hebben wij voor onszelf heel nadrukkelijk ervaren. Hè? Beloond worden omdat je durft te kiezen. Nou, dat is een proces waar wij onze klanten eigenlijk iedere dag in begeleiden.
Ja. Dat is wat je doet, maar om te doen wat je doet, ben je ook gaan moeten terugschalen. Hoe moeilijk was dat eigenlijk?
Ja, dat was complex. Ik moet ook een beetje alsnog in commissie spreken voor mijn vader, die er niet meer is. Mijn vader had dat bedrijf opgericht. Mijn vader was een self-made man. Als je zeg maar in vrij korte tijd in staat bent om een bedrijf zeg maar van 150 mensen te creëren, dan is het denk ik voor de meeste mensen, in ieder geval voor hem ook, knap lastig om te zeggen, nou, we gaan het eens even flink terugsnoeien. Mm-hmm. Ja, dat was daadwerkelijk zijn levenswerk. Mm-hmm. Dus dat vond hij heel ingewikkeld. Dus uiteindelijk is het zo dat hij dat effectief ook eigenlijk niet zo goed kon. Dus ik heb daar zelf en ook mijn moeder bijvoorbeeld, die eigenlijk veel meer aan de achterkant van het bedrijf werkte. Maar als het gaat zeg maar over het echte snoeiwerk in het bedrijf, dat hebben we echt met elkaar gedaan. Maar dat is wel echt ook een pijnlijk proces. Ja. Ja.
Kan ik me voorstellen. En dan richting de toekomst. In de pre-interviews lieten jullie allebei vallen dat jullie met een 5-jarenplan werken. Misschien kan jij dat van jou even uit de doeken doen, Fleur. Het 5-jarenplan van Zandbeek.
Ja, dat is een goede vraag. Misschien even wat goeds om daarop te zeggen. Wij hebben eigenlijk in 2000, 17, toen overleed mijn vader en toen kwamen wij zelf zeg maar echt formeel aan het roeren, om het zo te zeggen. Toen hebben wij voor onszelf een plan gemaakt en dat plan dat had eigenlijk twee idealen zeg maar waar het op dreef. Dat was voor onszelf echt een toppositie creëren zeg maar in de markt van content marketing en aan de andere kant ook autonoom worden. Ook echt financieel autonoom worden. Die twee dingen die zijn gelukt. We zijn eigenlijk op dit moment, we hebben onszelf opnieuw geherpositioneerd. Dus het plan van de full story hebben we eigenlijk opnieuw ontwikkeld. Dus dat is eigenlijk weer een relatieve afslag. Hè? Dus we komen van de positie van pioniers in content marketing. En hebben eigenlijk gezegd, weet je, die markt, dat is helemaal niet meer een markt van pionieren. Dat is intussen een enorm grote, heel sterk verbrede markt. En wat is onze plek? Onze plek is nogmaals om onze klanten te helpen om eigenlijk hun volledige verhaal te kunnen ontwikkelen, te kunnen laten zien. En dat doen wij dus met positionering en branding en het ontwikkelen van content daarop in allerlei vormen. Hè. Dus dat is van podcast tot, kan ook een tv-commercial zijn. Alles wat nodig is, zeg maar, in het arsenaal van het verwezenlijken van die merkpositie. En eigenlijk staan wij nu op het punt om zeg maar een nieuw plan te maken, wat veel meer raakt echt aan de groeistrategie. Dus we zijn nu bezig met scenario's te maken, die zijn nog niet klaar. Die gaan over de vraag, hoe willen wij verder groeien? Willen we dat autonoom doen? Gaan we dat doen door samen te werken? Daar zijn we eigenlijk in aan het verkennen op dit moment. En dat is nog niet in beton gegoten.
Oké. Dus het nieuwe 5 jaren of x jaren plan, daar wordt nu aan gewerkt.
Ja, dus de positionering is uitgewerkt. Alleen, dus het platform is er. Alleen de route, die zijn we nu aan het bedenken. Ja.
Oké. Hannes, in jouw 5 jaren plan kwam een mooie krachtige term. De strategische cascade.
Ja.
Zeg je dat iets?
Ja, ja.
En zo ja, kan je ons vertellen wat je daarmee bedoelt?
Ja, dus wij werken inderdaad ook met een 5 jaren... visie of ambitie, dit is eigenlijk een vlag meer die we willen planten op een horizon 5 à 10 jaar vooruit. En die vlag staat nu op, binnen 5 jaar willen wij echt die Europese digitale productstudio zijn. Dus eigenlijk de positionering die we vandaag in België hebben, voor de komende 5 jaar op een even sterke manier gaan uitbouwen in Europa. Zowel wat betreft onze klanten, dus bedrijven en producten die we bouwen, als ook naar onze mensen. Dus we willen ook daar talent kunnen aanwerven in verschillende landen over Europa. Dus we houden wel nog die focus. Maar dan sturen we natuurlijk bij, de toekomst voorspellen is heel moeilijk. Dat hebben we de voorbije jaren meer dan genoeg bewezen. En dan komt die strategische cascade. Het is een duur woord voor wel gewoon wendbaar blijven in je strategie natuurlijk. Dat vertalen we dan. Dus die vlag die blijft grosso modo hetzelfde. En ik denk dat die daar wel 5 jaar zal staan. En dat geeft ons eigenlijk het volledige bedrijf wel een duidelijk zicht op waar werken wij naartoe. En dan, zoals je zelf ook al zei, maken we strategische plannen. Typisch op een periode 1 à 3 jaar, die we ook 1 à 3 jaar echt wel terug tegen het licht houden, herzien. Dat is eigenlijk het tweede niveau in onze strategische cascade. En dan werken we, zoals wellicht het gros van de bedrijven, met jaarbudgetten. En die budgetten bepalen heel sterk wat de speelruimte is waarbinnen je dat jaar zal werken, kan werken, maar geeft ook gericht focus aan richting aan bepaalde initiatieven dit jaar. We hebben vorige maand ons kantoor in Amsterdam opgestart. Ja, is daar wel heel bewust budget gealloceerd om die studio op te starten, om die te laten groeien, om er mensen aan te nemen, om naar klanten te ontwikkelen. En doordat die budgettaire ruimte in dat jaarbudget vrijgemaakt is, hebben we ook de ruimte om dat te gaan benutten. En dat zijn eigenlijk de 3 trapjes in onze strategische cascade.
Ja, dus bovenaan heb je het high-level, lange termijnsdoel, wat ambitieus is, maar niet super specifiek gedefinieerd. En altijd klaar om tegen het licht te worden gehouden. En dan eronder die subtargets die dan ietsje specifieker zijn.
Ja.
Dank je wel daarvoor, voor die duidelijke antwoorden. Dat ging dus over jullie positionering. Maar een ander belangrijk luik aan die positionering is de invloed die die heeft op jullie cultuur. Dus als de positionering de buitenkant is, hoe zit dat dan met de impact op de binnenkant? Ik ga de vraag eerst aan Hannes stellen. Hoe omschrijven jullie je cultuur bij In The Pocket?
We hebben een tagline die luidt Better Products, Bigger Futures. En daar zit eigenlijk best wel al veel in van onze cultuur. We proberen ons wel te positioneren als een premium speler in de markt die echt gaat voor kwaliteit. Kiezen ook heel bewust wat we doen. En we doen ook alleen maar als we dan geloven dat we daar echt heel goed in kunnen zijn. Dus de basis van onze cultuur zit wel op kwaliteit en de lat daar ook wel hoog leggen voor onszelf en heel goed willen zijn. Maar dat ook wel gecombineerd met een enorme openheid en collegialiteit. Ik denk dat het misschien wel iets typisch is aan een agency. De lat hoog leggen, maar er ook echt wel zijn voor elkaar. We're in this together. Integriteit, no assholes, dat soort zaken. We gaan er ook echt wel allemaal samen voor. En het is die combinatie die wel heel vaak op een toffe manier vonken geeft.
Staat dat ergens neergeschreven bij jullie? No assholes? Een no-asshole policy?
Nee. Dat staat er niet letterlijk. Misschien moeten we wel zo bouw te durven zijn. Ja. Ja. Dat is misschien een beetje onze Vlaamse bescheidenheid, dat we daar dan zo braaf in zijn. Om geen stout te worden in onze strategische teksten te hebben.
Je denkt het wel, hè?
Je denkt
tuurlijk
het wel.
Tuurlijk wel, ja.
En in deze podcast mag je zo stout zijn, hè, als je wilt. Maar die cultuur is dus wel vrij bepalend voor de richting van jullie agency.
Ja, omdat... Ik zal hier spreken voor in de pocket, maar ik denk wel dat het breder geldt voor agencies en sta mij bij of spreek mij tegen, Fleur. Als agentschap drijf je op expertise. De essentie van elk agentschap, denk ik, is dat een bedrijf, je levert een dienst aan andere bedrijven en die bedrijven huren een expertise in die ze zelf niet hebben. Mm-hmm. Dus je moet wel altijd on top of your game zijn. Is het nu in het geval van digitale producten of software of in het geval van content marketing of storytelling of brandbuilding. De klant komt naar jou omdat hij gelooft dat je daar een expert in bent. Dus die expertise lat, die cultuur van heel goed willen zijn in wat je doet, die is wel heel eigen en heel typisch aan een bureau. En die bepaalt dus ook wel voor een groot stuk hoe succesvol je daarin kan zijn.
Ja. En hoe belangrijk is cultuur bij jullie om die specialisten productief en gelukkig te houden?
Ja, die is heel... dat is het gewoon de kurk waar je op drijft, denk ik. Maar jij zei net, vond het heel mooi hoe jij sprak zeg maar, over het belang van openheid en integriteit en zeg maar geen ellebogencultuur. Wij propageren dat ook heel erg. Alleen ik denk niet dat dat iets is wat per definitie... Dat is niet vanzelfsprekend, denk ik. Maar ik geloof wel dat zeg maar de randvoorwaarden zijn om zeker in een creatieve industrie mensen ook echt vrij te laten denken en acteren. Het is natuurlijk, we hebben een heel, heel vrij vak, zeg maar. En als je met concepten bezig bent, dan moet je niet gehinderd worden door een soort negatieve competitie in je eigen bedrijf, bijvoorbeeld. Dus wij proberen heel nadrukkelijk mensen te helpen om zich vrij te kunnen voelen en zich te kunnen ontplooien. Dat is heel belangrijk. En wij doen dat eigenlijk door die full story, door mensen zichzelf heel erg te mogen laten zijn. Dus gewoon je volledige ik te laten zijn. Maar wij gebruiken daarbij ook drie kernwaarden die eigenlijk leidend zijn voor alles. En dat gaat heel erg over vrij denken, vrij handelen, vrijheid nemen, zeg maar, om ook met dingen te komen, initiatieven, innovaties te bedenken. Maar het gaat ook heel erg over het belang van verandering. Dat is een tweede aspect. Dus wij zeggen, vrij denken is één, maar je moet wel ook openstaan, zeg maar, voor de verandering, zeg maar, die er in de maatschappij gebeurt, in ons vak gebeurt. Je moet heel flexibel kunnen zijn. Dus veranderingsgezindheid is heel erg belangrijk. Ja, je had het ook al over, je wil de beste zijn. Ja, daarom zeggen we ook, wij zijn een club van een fanatieke familie. Dus wij zijn met elkaar een familie. Maar wij willen op het allerhoogste niveau kunnen performen. En daar moet je ook in mee willen doen. Dus fanatiek in de positieve, zeg maar, vanuit de positieve connotatie. We leven natuurlijk in een sector die echt super competitief is. En als je daar een beetje in mee wil doen, dan moet je begrijpen dat dat zo is.
Ja.
Ja.
Het lijkt me dat jullie een beetje soortgelijke waarden delen. Hè? Vrijheid, autonomie, verantwoordelijkheid. Maar altijd ook mijn focus op het zijn en blijven van superspecialisten.
Ja, absoluut. En dat tegenwicht van die integriteit of dat persoonlijke, die openheid zit daarin, want als je enkel resoluut gaat voor dat fanatieke, die kwaliteit, die expertise, en je hebt daar geen tegenwicht in, dan kan het doorslaan.
Dat is mooi gezegd. Die balans is heel belangrijk, ja. Ja. Ja, ook omdat je die samenwerking nodig hebt. Dus als je inderdaad dat niet samenbrengt, dan krijg je ook mensen die veel te veel alleen maar voor hun eigen hachje gaan, bij wijze van spreken. Ja.
Merk je dat die cultuur van met vrijheid, autonomie en verantwoordelijkheid samen aan die mooie dingen bouwen, dat mensen ook houdt bij zowel In de Pocket als Zandbeek? Dat mensen dat appreciëren, percipiëren en daardoor ook langer blijven?
Voor ons geldt dat wel. Wij houden mensen, gemiddeld als je het echt nu puur op de cijfers gaat bekijken, maar dat maakt het dan misschien wel meteen objectief, 5 à 6 jaar. Dus we hebben een jaarlijkse attrition, een jaarlijks verloop van gemiddeld 12%. En als je het dan over de periode van 13 jaar dat we bestaan bekijkt, gaat die nog lager. En dat is in de markt wel al mooi. En ik geloof ook wel dat komt door de cultuur die we hebben. Enerzijds van autonomie, ownership, eigenaarschap. Mensen vooral zelf verantwoordelijkheid geven, maar die dus ook laten nemen. En een stukje een vrijheid of een mobiliteit om ook mee te bewegen en mee te groeien met de groei van het bedrijf.
Ja, helemaal eens. Het gaat ook heel erg over perspectief bieden aan mensen. Ja. Daar gaat het denk ik heel erg over. Maar ik denk ook dat het gaat over in staat zijn om met verschillende generaties te werken. Want ja, als ik kijk zeg maar, in ons bedrijf, dan hebben wij ook mensen die echt intussen al helemaal aan het eind van hun carrière zijn, maar nog steeds super nuttige dingen doen iedere dag en ook met heel veel plezier. Het zijn mensen die 25 jaar zeg maar, in ons bedrijf werken. Dat zijn er natuurlijk niet 30, even voor de goede orde, maar zijn er wel echt een aantal. En tegelijkertijd komen er zeg maar, aan de onderkant nieuwe mensen, stromen nieuwe mensen in, die op een hele andere manier kijken naar wat werk is. Mm-hmm. Ik vind dat geeft soms ook ingewikkelde vraagstukken en discussies. Want waar zeg maar, de oudgedienden bij wijze van spreken denken binnen de hokjes van ik ben er toch om 8:30 en we werken zolang het nodig is bij wijze van spreken. Zie je dat nieuwe generaties veel meer werk is, veel meer fluïde, moet zich veel meer plooien ook naar hun leven en naar wat past bij de balans die zij zoeken. Dus dat geeft wel interessante discussies. Maar ik zelf denk dat ik wil dat vooral niet benaderen als iets wat zwart-wit is. Het is ook niet wat voor de een werkt, werkt voor de ander niet. En ik denk dat het gewoon heel goed is om daar aan de ene kant een soort, kijk, het gaat uiteindelijk dus over die waarde van samenwerken en ergens voor willen gaan met elkaar. En vervolgens, als iedereen de verantwoordelijkheid neemt om gewoon output te leveren die goed is, dan maakt het mij niet zo uit hoe je dat doet. Mm-hmm. En die ruimte moet je denk ik wel echt, die moet je wel erg bieden. Maar ik vind dat je, tenminste ik zelf vind dat je een beetje moet uitkijken met one-liners dat wij spreken thuiswerken zeg maar voor iedereen zou moeten werken of het tegenovergestelde of varianten daarop. Zo werkt het volgens mij niet. Het heeft heel erg met persoonlijkheden te maken en deels ook gewoon met je werk, met wat vraagt je werk. Ja.
En zeker als je wil groeien, denk ik, heb je die ruimte nodig om niet iedereen verplicht in eenzelfde hokje te duwen.
Helemaal eens.
Ja. Dus er moet voortdurend gewerkt worden aan die cultuur, aan het samenwerkingsverband. En het werk is nooit gedaan binnen een agency.
Dat is zo. Maar dat is, ik denk wel, ik weet niet hoe jij dat ziet, maar ik vind wel op het de kruising zeg maar van hoe groei je als bedrijf vanuit de inhoud en hoe draagt je cultuur daaraan bij en hoe werkt dat samen, zie je wel, dat is wel heel erg in ontwikkeling. Je merkt, bij wijze van spreken kom je iedere dag zeg maar voor een vraagstuk te staan wat ik gisteren nog niet had kunnen bedenken. Mm-hmm. Van mensen die zeg maar heel graag reizen willen maken naar het buitenland, tot mensen die met verlof gaan en op een heel andere manier terug willen komen in hun werk. Je krijgt een kindje, niet heel lang geleden, dan kwam je gewoon terug in feite in dezelfde aantal uren en of misschien iets minder. Maar ik zie daar heel veel andere ontwikkelingen. Mensen die nogmaals veel meer bezig zijn ook met hun persoonlijke ontwikkeling en persoonlijke levenskeuzes. En dat roept soms de vraag op, moet je daar zeg maar algemeen beleid op maken of is dat niet nodig? Maar het vraagt in ieder geval om een heel open gesprek daarover met elkaar.
Ja,
helemaal akkoord. En ik denk ook dat het klopt dat dat werk niet eindigt, want dat is ons werken. Mocht het eindigen, dan eindigt ons werk. Maar ons werk is om die organisatie daar te hebben, daar te houden, te laten groeien en vooral op die organisatie te werken. Veel meer dan op het product van die organisatie.
Helemaal eens.
Dat is onze job, dus die eindigt hopelijk nooit.
Ja. Nee, dat is juist ook heel erg interessant. Hè. Uiteindelijk gaat het om de vraag, hoe kan je mensen in hun kracht zetten op zo'n manier dat ze zich heel happy voelen met wie ze zijn en wat ze kunnen. Ik vind dat ook een heel mooie verantwoordelijkheid. Hè. Je hebt eigenlijk de verantwoordelijkheid als werkgever om mensen hun talenten ook te laten ontdekken. Zeker als ze jonger zijn, of kan ook als ze ouder zijn, maar dat is iets wat zich niet altijd vanzelf aftekent. En ja, ik denk dat daarmee kun je, als je dat goed bestiert, zeg maar, die talentontwikkeling, kun je mensen, ja, kun je echt impact zeg maar hebben op de levens van mensen. Als mensen echt bij hun ware talent komen, ik vind dat voor mezelf wel een van de mooiste dingen, zeg maar, van het hebben van een eigen bedrijf. Als je mensen daarin kunt helpen. Bijvoorbeeld een klein voorbeeldje is, we hebben echt nog een jonge vrouw werken, maar dat is een Syrische vluchteling. Zij woont hier nu, zeg maar, een kleine, ja, 7 jaar, denk ik. En ja, die heeft natuurlijk echt heel veel bagage. Die heeft zoveel meegemaakt in haar leven wat wij allemaal niet hebben meegemaakt. En dan zie je dat, ja, werken, wat überhaupt al een, ja, als je start op de arbeidsmarkt, is al een nieuw gegeven. Maar voor iemand, zeg maar, die, zeg maar, uit die, nou ja, letterlijk uit die contraien komt, levert dat nog zoveel meer onzekerheden op. Beheers ik de taal wel goed genoeg? Ben ik wel goed genoeg? Nou ja, er zijn veel existentiëlere vragen. Ik vind het heel mooi als je mensen kunt helpen om juist via dat werk, zeg maar, zelfvertrouwen op te bouwen en dan die betekenis te kunnen verlenen. En uiteindelijk, ja, dit is dan, zeg maar, een wat meer speciaal, zeg maar, positie, zeg maar, die deze collega heeft. Maar dat geldt uiteindelijk voor iedereen. Ja. Dus het is ook echt heel veel maatwerk, vind ik uiteindelijk. Ik weet niet of je dat ook zo ziet.
Ja, het is daar een goede balans vinden. Wij noemen dat heel vaak bij ons freedom within a framework. Je hebt een duidelijk framework, ja, nodig. Gedeelde doelen, gedeelde principes, waar je ook niet van afwijkt om consistentie te hebben in je bedrijf en in je bedrijfsvoering. Maar daarbinnen heerst wel een grote gradatie van vrijheid om inderdaad op individuele gevallen of voor individuele personen een net iets ander traject te voorzien.
Ja, ja. Ja, eens. Dat gaat balans, dat is het toverwoord van, van dit gesprek, maar daar gaat het wel over. Ja.
Balans, het woord valt ongeveer 4 keer in elke Agency Live podcast, dus het moet echt wel zijn dat dat iets is.
Dat is iets. Ja. Ja.
Ik had nog een mini bijvraagje over cultuur, het afsluitertje voor Hannes, want met verschillende locaties, hoe bewaar je dan die cultuur?
Ja.
Doen jullie soms een groot gezamenlijk in de pocket feest?
Ja hoor, vaak en graag. Op verschillende fronten eigenlijk. Iets wat we al van echt het prille begin van In The Pocket hebben en nog steeds hebben, dat is onze jaarlijkse teamtrip, een bedrijfsweekend, vakantie. Volledig los van het werk, daar zit wel een inhoudelijke component aan, maar we werken 4 dagen niet en gaan allemaal samen even er volledig uit. En dat is company-wide. Dat is over alle locaties heen. Iedereen mag mee en bijna iedereen gaat mee. Maar ook inhoudelijk. En dat is iets wat we dan de laatste jaren hebben toegevoegd. Dat is iets wat je automatisch krijgt als je met 30, 40, 50 bent. Is kennisdeling, kenniscultuur. Mensen komen elkaar tegen, iedereen kent elkaar. Maar dat krijg je niet meer automatisch voorbij de 100, 150. En nu zijn we met 200. Dus organiseren we ook heel bewust een maandelijks all-hands meeting. Waar we iedereen 1 keer per maand bij elkaar brengen. Om een stukje De heel transparant de inzichten, de resultaten van het bedrijf te delen, belangrijke thema's aan te kaarten, maar ook celebrations te doen, belangrijke releases, nieuwe projecten, nieuwe klanten, collega's die vader of moeder zijn geworden, dat soort zaken komen daar aan bod, waardoor je eigenlijk die balans hebt tussen het professionele en het culturele. En sinds COVID hebben we ook nog eens een interne conferentie waar we echt mensen show and tell laten doen, company-wide. Waar hebben we op gewerkt? Wat hebben we geleerd? Debatten, waar moeten we ons bedrijf naartoe sturen? R&D rond nieuwe technologieën, dat doen we in een interne conferentie. Dus zo houden we die company-wide cultuur wel echt heel actief en heel bewust, want het is een bewuste effort in leven.
Fleur, in jouw geval ook natuurlijk interessant. Als familiebedrijf, jullie bestaan dus al 30 jaar. Hoe was de cultuur in de tijd van Willem, van je vader?
Die was sowieso heel anders. Mijn illustere voorganger. Mijn vader was iemand die eigenlijk, die had zelf wel heel veel cultuur bij zich. Want een hele dominante man, een hele expressieve man. Maar was niet, zeg maar, een leider die stuurde op cultuur. En ik heb daar persoonlijk een heel andere opvatting over. Dus ik heb met hem behoorlijke robbertjes gevochten over het belang van veel meer werken ook aan je organisatie, dus niet alleen, zeg maar, aan je bedrijf voor klanten en aan je dienstverlening, maar echt werken aan je mensen en aan je bedrijf. En daarmee als eigenlijk belangrijkste, zeg maar, element het werken aan een cultuur. Dus natuurlijk was er wel een cultuur, want die ontstaat. Alleen dat was niet een cultuur die gedreven werd door heel nadrukkelijke, ja, zeg maar, waarden of idealen. Dat was allemaal veel implicieter. Dus we hebben in 2010 ook, toen we dat bedrijf, zeg maar, zijn gaan herpositioneren, ook de keuze gemaakt om echt te gaan sturen op cultuur en op waarden waarvan wij vonden dat we die nodig hadden. En een van de meest elementaire dingen toen was om veel meer openheid intern te creëren. Omdat, ja, je zag in dat bedrijf destijds dat er een soort, denk ik, een beetje conventionele opvatting was over leiderschap. Dus de directie, zeg maar, stuurde het bedrijf en de mensen moesten maar volgen. Geen opvattingen over hoe neem je mensen mee, hoe maak je ze verantwoordelijk, hoe maak je ze betrokken. Ja, daar hebben we heel erg aan gewerkt door ook veel opener te zijn en door mensen veel meer mee te laten denken over wat moet de koers van het bedrijf zijn, hoe kunnen we werken aan heel strategische thema's. Eigenlijk hebben we in die zin, zijn we denk ik op een heel aantal punten veel democratischer geworden en was het dat op een aantal fronten veel minder. Maar het gaat, begonnen mee dat we cultuur onderkenden, zeg maar, als belangrijke strategische pijler. Hè? Een beetje het principe van culture eats strategy for breakfast. Hè? Daar kun je van vinden wat je ervan vindt. Maar wij hebben dat wel, zeg maar, echt strategisch neergezet.
Dus als ik het zo een klein beetje samenvat op dit punt van de podcast. Zelfs al kies je voor een bepaalde subsector in dat agencywezen, je moet altijd je kennis bijspijkeren, want alles evolueert, er komen nieuwe takken bij. Mensen moeten expert zijn, want anders is het werk niet goed voor de klant. En die mensen moeten ook nog een keer aangenaam en productief met elkaar kunnen samenwerken, ondanks hun eigen levens, ondanks hun verschillende achtergronden en daarbij de cultuur en de strategie nog een keer in hun achterhoofd en achterzak houden. Ik ga een keer de tafel omdraaien, niet letterlijk natuurlijk, maar het is tijd voor jullie om nu een vraag te stellen aan elkaar. Ja, normaliter zouden jullie dat moeten hebben voorbereid.
Ja? Jawel hoor.
Ja, ik zie aan Hannes zijn ogen dat dat zo is. Hannes, ja. Ga maar.
Ja, wat voor mij heel interessant is, is dat gegeven van een familiebedrijf natuurlijk en hoe dat een impact heeft op je positionering en cultuur. Je bent er al een stuk op ingegaan, hè. De moeilijkheid van je vader om van de groei een stukje terug te gaan. Maar hoe heb je dat zelf ervaren?
Ja, dat is een mooie vraag. Ik ga proberen een kort antwoord te geven, want het is best wel een moeilijke vraag namelijk. Kijk, op de eerste plaats gaat het over het omarmen van het feit dat je een familiebedrijf bent in deze sector, want dat is, er komt niet zoveel voor. En eigenlijk hebben wij op een gegeven moment gezegd, ja, we zijn dat, dus we mogen dat ook veel meer in onze identiteit opnemen. Dat hebben we eigenlijk de afgelopen jaren wat implicieter gedaan, maar nu, zeg maar, bij het opzetten, zeg maar, van die nieuwe positionering hebben we gezegd, we gaan echt voor de full family, zeg maar. Dat is, hè, dus niet alleen de full story, zeg maar, die we neerzetten voor onze klanten, maar dat doen we met de full family. En we hebben ook in onze hele identiteit hebben we ook een schild gebruikt. Dat heeft wel eens een moderne invulling gekregen. Maar dat heeft wel echt een relatie met, zeg maar, dat familiewapen en het belang van, ja, ook de kracht die een familie kan zijn. En dus ik denk dat we daar zeker in geëvolueerd zijn en ons nog veel meer senang voelen. Omdat we ook voelen dat onze klanten dat heel fijn vinden. Maar zeker ook omdat we voelen dat het een hele grote aantrekkingskracht heeft op mensen. Er zijn heel veel mensen die het toch heel leuk vinden om bij een familiebedrijf te werken. En dat zijn dan toch, ja, de klassieke waarden die horen bij, ja, zo'n bedrijf, zoals continuïteit, zeg maar, betrokkenheid, zeg maar, ook van de directie bijvoorbeeld, van de familie dan in dit geval. Maar het zijn ook gewoon sociale waarden die er ook onder liggen. Dus ik denk dat wij geleerd hebben om de positie die we al van nature hadden, om die ook te omarmen en die, zeg maar, veel meer naar buiten te brengen. En tegelijkertijd, ja, wij zijn nooit begonnen als een familiebedrijf. Dat zijn we geworden, want mijn vader is met partners begonnen en niet met, zeg maar, zijn kinderen. En mijn moeder zat al wel vrij snel in het bedrijf, maar niet, zeg maar, echt naar de klant. Dus dat gaf een andere dynamiek. Dus we hebben wel echt moeten leren wat het betekent om als familie een bedrijf te runnen. Ja, dat is niet altijd een sinecure, zeg ik daarbij. Maar dan gaat het heel erg over het belang van loskomen zeg maar, van je gezinsstructuur en elkaar respecteren als professional en ook zien zeg maar, wat ieders natuurlijke rol is. En als dat lukt, dan wordt het iets heel krachtigs.
Ja, het is heel mooi dat je het omarmd hebt en nu als een sterkte kan uitspelen.
Ja, nou, dat is zeker zo. Ja. Ja.
Dat is een mooie vraag, Hannes. Mooi antwoord. Fleur,
ja, dankjewel.
Kaats de bal gerust terug. Niet te hard, natuurlijk.
Nee, ja, ik vind het. Ik was zeg maar, aan het lezen op jullie site zeg maar, over de waarden zeg maar, die jullie. Jullie hebben echt een soort filosofie, volgens mij, als het gaat over hoe jullie je bedrijf. Hoe jullie dat sturen. En ik merk ook aan als jij vertelt dat je op een hele mooie manier kunt verwoorden. Wat jullie opvatting is. Dus ik ben benieuwd ook voor jezelf van hoe ben jij daar nou. Hoe ben je daarin gegroeid? Want je kunt op een heel mooie manier eigenlijk jullie visie en beleid zeg maar, neerzetten. Maar hoe heb je nou, ben je er nou voor jezelf in geslaagd om die cultuur heel erg te verenigen met die business? Want dat is niet zo evident.
Nee, klopt. Omdat als agency, als agentschap, werk je in opdracht van een klant. En zit je heel vaak in de context van... Er is een opdracht, er is een briefing en je gaat die met je expertise zo goed mogelijk proberen uit te voeren. En daar proberen wij wel wat tegen de stroom in te zwemmen. En dat is heel bewust, maar dat is ook niet makkelijk. En dat is bewust niet makkelijk. En we zeggen het vaak op ons management of ons leadership overleg, we maken het onszelf nogal graag moeilijk, maar we doen dat dus ook heel bewust en heel graag, omdat we geloven dat dat net onze identiteit is en onze positionering en... Waar wij dan boven dat maaiveld kunnen uitstijgen in een heel competitieve sector, zowel aan de talentenkant als aan de businesskant. Maar het vergt inderdaad heel veel groei, heel veel volharding om dat ook effectief zo te houden, want je kiest eigenlijk heel vaak bewust voor het moeilijke pad. En in een groeiverhaal ook moet je iedere klant of iedere persoon die erbij komt eigenlijk opnieuw overtuigen van... Ja, je stapt hier in dit heel specifieke verhaal. En het is heel makkelijk om dat naar hier en daaraan te laten toegeven en dat te laten afbrokkelen. Dat kan heel traag en heel onbewust gaan, maar als je daar niet heel alert voor bent, op lange termijn vertroebelt net die filosofie, die essentie. En net daarom proberen we daar 1 heel vocaal en 2 heel visueel op te zijn. En zij hebben er nu, en dat is iets wat we de laatste jaren... geleerd hebben, en dat is deel van dat groeiverhaal, denk ik, waar je naar verwijst, hebben we dat ook echt gecodificeerd, gevisualiseerd en openbaar gemaakt. Hè. We noemen het de ITP way. Het staat op onze website, iedereen kan het zien. Klanten, prospecten, mensen die bij ons willen komen werken, maar ook onze concurrenten. En dat vinden we oké, omdat het staat er wel en het creëert een gedeelde realiteit. En ook die link... Of het gemak voor ons om erover te praten met gelijk wie. Ja,
ik vind dat jullie daar heel goed in zijn geslaagd. En ik vind het juist ook heel erg van nu dat je dat opengeeft. Want uiteindelijk, ook al kan de concurrentie dat zien, maar het is zo verbonden met jullie identiteit dat je dat heus niet zomaar op kan pakken en even kan implementeren.
Nee, helemaal niet. En alsnog gaan we heel graag het gesprek aan om bij te leren. We poneren het ook niet als een waarheid.
Nee.
Het is onze visie, ons geloof, maar zeker niet de enige juiste weg.
Nee, mooi.
Voor mij zitten 2 mensen van 2 agencies die het zichzelf bewust niet gemakkelijk maken. Want als het gemakkelijk was, dan zou iedereen het doen en je wil natuurlijk de beste zijn. Mooi is dat. Als straks deze podcast over groei voorbij is trouwens, wat is dan jullie eerste kleine of grote stapje richting groei dat jullie gaan doen? Fleur en Hannes? Moeilijke vraag, hè?
Ja.
Nou ja, ik ben eigenlijk iedere dag voor mezelf bezig met de vraag, ben ik met de goede dingen bezig?
Ja.
Dus ik ben zelf op dit moment heel erg bezig met de vraag, als wij willen groeien, hoe moet ik dan veranderen? Want als ik mezelf niet verander, dan gaat het bedrijf uiteindelijk ook niet veranderen. Dus dat is voor mij een heel actueel vraagstuk. Hoe zie ik mijn rol? En hoe moet ik aan de ene kant voeling houden zeg maar, met de business en met onze klanten? En hoe moet ik tegelijkertijd een soort natuurlijke afstand hebben om zeg maar, het geheel te kunnen overzien? Dat is eigenlijk mijn vraagstuk.
Dus elke dag jezelf in vraag stellen, ben ik nog goed bezig, is gewoon jouw stap naar groei. Ja.
Nou ja, kijk, uiteindelijk gaat het er ook gewoon over om een positie in te nemen. Dus ik stel niet iedere dag diezelfde vraag opnieuw. Maar jij had het net over alert zijn, zeg maar. En daar gaat dit ook over. Dus als je eenmaal een positie kiest, dan moet je die positie, moet je daar wel in volharden. En het is inderdaad heel verleidelijk. Onze business is, zeg maar, zo dynamisch, zo snel. En er gebeuren iedere dag zoveel dingen en zo afhankelijk van mensen, dat het heel makkelijk is om weer, zeg maar, teruggezogen te worden, zeg maar, in een bepaalde positie. En zeker voor ons, waar wij nu eigenlijk op een positie staan om verder te groeien, moet je, vind ik zelf, heel alert zijn op het kiezen van de juiste positie en de juiste rol, omdat je anders die sprong niet kunt maken. Dan blijf je hangen, eigenlijk.
Ja.
Ik denk dat het er voor mij aan gelinkt is. Mijn focus nu vooral ligt op leiderschapsontwikkeling. Dat is dat zoeken in het bedrijf wie die volgende generatie en volgende generaties leiders zijn die onze groei mee kunnen gaan trekken. En die kunnen gaan helpen dat we het op schaal ook effectief kunnen gaan doen.
Oké, dankjewel. Boeiend, helder. Aan mij nu de taak om dit mooie gesprek vlot af te sluiten. Dus ik zal dan even proberen om te doen. Volgende keer, lieve luisteraar en kijker, doen we dit natuurlijk nog een keer. En dan is Hannes er ook bij en Fleur is er ook nog een keer bij. Dus dit is geen vaarwel, gewoon een tot ziens. Dus loop nog niet weg. En ik hoop van jullie hetzelfde, lieve luisteraars en kijkers. Want die volgende keer, of de volgende aflevering, hebben wij het met Michel Liebens van Propaganda en Nicolas de Bouw van TBWA om het samen te hebben, onder andere over de drijvers van de groei. Dankjewel voor het kijken en luisteren. En tot snel.